Goedemorgen gemeente, het is fijn om ook weer hier vanmorgen bij u te zijn. En ja, ook het is nog vrij nieuw in het nieuwe jaar en ik wil jullie ook allemaal ook als gemeente ook werkelijk God zegen toewensen en toebidden, ook voor dit nieuwe jaar. Ik heb ook gevolgd hoe de ontwikkeling gegaan is met de gemeente hier en ik denk dat het een onderwerp is van grote dankbaarheid. Voor de genade van God die hij aan jullie gegeven heeft. Om ook zo hier ook in deze omgeving samen gemeente te mogen zijn. En we zien echt uit ook naar hoe de Heer jullie wil leiden ook in het komende jaar. En bidden om zijn zegen. We gaan het woord van God lezen. Inderdaad zoals al gezegd is uit het evangelie van Matteüs. En we gaan naar Matteüs 20, maar ik wil het lezen wil ik beginnen al in hoofdstuk 19 vanaf vers 27. En waarom, dat zal later wel duidelijk worden. Dus we gaan beginnen te lezen bij Matteüs 19 vanaf vers 27. Toen antwoordde Petrus en zei tegen hem... Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hen, voorwaar ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen... of akkers zal verlaten hebben, omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar veel eersten zullen de laatste zijn, en veel laatsten de eersten. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag... zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? En ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon. Te beginnen bij de laatsten tot de eersten. Toen zij kwamen, die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. Toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de Heer des Huizes en zeiden, deze laatsten hebben maar één uur gewerkt. En u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eerste zijn en de eersten de laatsten, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover het woord van God. Ja, dat is een verhaal wat de Heer Jezus houdt hier en vertelt. Wat als je dat zo leest, waarschijnlijk heel erg tegen onze gevoelens ingaat. Want laten we eens even eerlijk zijn. Als u nu dit leest, en u heeft het misschien al wel vaker gelezen, hebt u nu nooit eens een keer gedacht eigenlijk van ja, die mensen die eigenlijk protesteerden omdat ze dachten van ja, wij hebben hier de hele dag gewerkt. wij zouden toch eigenlijk wel meer verdiend hebben, hebben zij eigenlijk gewoon niet groot gelijk. Kun je je niet heel erg verplaatsen in die mensen en zeggen, ja, natuurlijk, die mensen hebben toch recht op veel meer, of met andere woorden, het is toch niet eerlijk dat die mensen die maar eventjes aan het eind van de dag nog een uurtje gewerkt hebben, dat die hetzelfde krijgen. Ik denk dat als ik echt, als u eerlijk bent, misschien, en net als ik erover altijd gedacht heb, dat ik denk, ja, eigenlijk is dat niet eerlijk. Maar toch vertelt de Heer Jezus dat verhaal. Het komt uit de mond van de Heer Jezus, de Zoon van God. En wat bedoelt hij daarmee? Wat moeten we met dit verhaal nu werkelijk aan? Wat bedoelt hij? Je kunt natuurlijk zeggen, ja, nou kijk, eigenlijk is dit een soort prototype van een WW-uitkering. Hè? Die mensen die aan het eind kwamen, ja, die waren werkloos, daar gaat het om. En die krijgen gewoon een uitkering. Hè? Dat is net als dat wij WW hebben. Dus ja, eigenlijk is dat wel logisch. Maar goed, dat gaat niet helemaal op, want A, in die tijd kenden ze nog geen WW. En in tweede plaats is het dan ook nog zo dat WW tegenwoordig is maar een deel van je vroegere salaris. En deze mensen die een uurtje maar gewerkt hebben, die krijgen het volledige dagloon. Dus, wat gebeurt er hier nu precies? En misschien is de vraag, naar wie gaat onze sympathie nu werkelijk uit? Eigenlijk misschien wel naar die mensen die daar de hele dag zich in het zweet gewerkt hebben. Maar, wat bedoelt de Heer Jezus nu met dit verhaal? Wat wil Jezus zeggen? En zoals inderdaad al eerder gezegd is, het gaat hier in deze gelijkenis gaat het over het principe van genade. En genade heeft iets tegendraads. Dat gaat tegen onze natuurlijke gevoelens misschien wel in. En dat is precies wat er hier gebeurt. Maar genade gaat juist daartegen in. Want het betekent dat we krijgen niet wat we verdienen, maar we krijgen wat we nodig hebben. En daar gaat dit verhaal over. Nou, om dit te zien, gaan we allereerst nog eens eventjes door dat verhaal heen van Jezus. Gaan we daar eens even nog naar luisteren. In de tweede plaats gaan we dan wat dieper proberen te begrijpen wat Jezus nu precies bedoelt hier en wat hij probeert uit te leggen. En de derde plaats zullen we dan kijken, wat betekent dit ook voor ons? Hoe kunnen we dit op onszelf toepassen? Goed, laten we nog eens even naar die gelijkenis kijken. Die landeigenaar, die eigenaar van die wijngaard, die heeft mensen nodig. Het is waarschijnlijk oogsttijd en de druiventrossen moeten geoogst worden. En dat kun je eigenlijk alleen maar goed echt ook doen met een heleboel mensen. Daar heb je een heleboel mensen voor nodig. En hij gaat werkers inhuren. En 's ochtends vroeg gaat hij naar het dorp, naar het marktplein. Daar staan allerlei mensen die beschikbaar zijn om die dag te werken. En hij huurt een heel stel mensen in. En hij spreekt met ze af van, ja, jullie komen vandaag voor mij werken en ik betaal jullie een penning. Nou, heel logisch. Heel niks mis mee. Ze beginnen 's ochtends vroeg om 6 uur. Men begon zo vroeg in die tijd. Als de zon opging, om 6 uur, 's ochtends vroeg begon men. En ze krijgen een penning. En dat is, omgerekend, is dat een dagloon. Dus ze komen een dag voor hem werken en ze krijgen daarvoor een dagloon. Heel normaal, niks mis mee. Dat is wat er gaat gebeuren. En die mensen gaan beginnen aan dat werk. En in die tijd was het zo dat, was je dan blij dat je werk had? Want het werk gebeurde dus in feite, zou je zeggen, per dag. Er waren in die tijd, zeker voor dat soort werk, geen permanente vaste contracten, zou je kunnen zeggen. Maar je werd per dag ingehuurd, bij wijze van spreken als een soort uitzendbureau. En voor wat je werkte, werd je betaald. En als je je gezin wilde onderhouden, dan had je dus gewoon een dagloon voor die dag nodig, om je gezin voor die dag te kunnen onderhouden. Om eten te kunnen kopen, om te kunnen doen wat je nodig had om je gezin te onderhouden. Dus die mensen waren daar wel van afhankelijk, van dat dagloon. En ze waren dus waarschijnlijk blij dat ze werk hadden. Goed, het is al duidelijk, die mensen gaan naar die wijngaard, die gaan aan de slag. Die eigenaar die gaat eens even bekijken van hoe dat gaat na een paar uurtjes. En die denkt, jongens, dit gaat niet goed, we hebben nog meer mensen nodig. Hij gaat om 9 uur weer naar het dorp, huurt nog meer mensen in, spreekt met ze af dat ze een dagloon krijgen en ze gaan ook weer aan de slag. En dan opnieuw blijkt dat het echt toch niet hard genoeg gaat en om 12 uur gebeurt zoiets nog een keer. En dan uiteindelijk zie je dat het dus gaat om mensen die echt werkloos waren, want die stonden daar ook nog steeds. Bij die volgende groepen, daar wordt niet expliciet verteld door Jezus dat zij ook een penning krijgen, maar er wordt door Jezus gezegd ook, zij, die eigenaar, die belooft hen dat hij ze zal geven wat rechtvaardig is, of wat billijk is. Dat zullen ze krijgen. En dan moeten ze, ja, misschien maar afwachten wat het is. Maar goed, ze gaan aan de slag en ze gaan dat doen. Maar ze weten dus niet op de centen nauwkeurig wat ze zullen krijgen. En dan gebeurt het zelfs nog op het eind van de dag, om 5 uur, onze tijd zeg maar zou je kunnen zeggen, dan gaat die eigenaar opnieuw naar de markt en gaat die mensen inhuren. Je kunt je even afvragen waarom. Waarom gaat hij dan nog mensen inhuren? Waarom nog maar voor een uurtje werken? Nou, je kunt je voorstellen dat ze misschien allemaal die druiven hebben verzameld van de oogst, maar die moeten allemaal op één centrale plaats gebracht worden. En die hele oogst die wel allemaal van de wijnranken is afgehaald, die moet echt verzameld worden en op één plaats samengebracht worden. En dan is er nog een heleboel werk nodig, zeg maar, om dat op te ruimen, zou je kunnen zeggen. Dus hij gaat opnieuw, ziet hij nog wat mensen staan die werkloos zijn, die hebben de hele dag dus nog niks kunnen doen. Niemand heeft hen ingehuurd. Dat betekende dus dat die mensen ook, als er niks zou gebeuren, dat ze voor die dag geen loon hadden. En dus ook geen eten voor hun gezin. Dat is wat het betekent. Maar dan komt die eigenaar van die wijngaard en die zegt, nou, willen jullie nog een uurtje komen werken? Nou, ze hebben daar al de hele dag gestaan, dus ze denken, nou laten we dat maar doen. Hè? En wie weet wat we dan nog krijgen. Dus ze gaan dat doen. En dan uiteindelijk aan het eind van de dag, als de zon ondergaat, dan moet het werk stoppen. Dan komt de tijd, het moment van de afrekening. En dan zie je dat die eigenaar zijn boekhouder of zijn manager roept en zegt, nou, het is nu tijd om deze mensen uit te gaan betalen. En hij zegt, wat je doet, je roept eerst de mensen bij je die om 5 uur begonnen zijn en die geef je ieder een penning. Nou, het is duidelijk wat het plan is, wat hij wil gaan doen. Hij gaat dus die mensen ook een penning geven. Nou, zou je natuurlijk kunnen zeggen, als je een beetje slimme manager bent, dan weet je eigenlijk al van tevoren natuurlijk wat er gaat gebeuren. He, want dat gaat natuurlijk toch wel tot scheve gezichten leiden. En je zou kunnen zeggen, het zou misschien slimmer geweest zijn om te zeggen van nou, misschien laten we eerst nou die mensen die volgens 6 uur begonnen zijn, laten we die eerst nou even roepen, die geven een penning en die zijn weg en dan ziet de rest niet. Zien zij niet meer dat die andere mensen ook een penning krijgen. Dan zou je geen oproer gehad hebben. Maar goed, dat doet de Heer Jezus niet. In dat verhaal vertelt hij het anders. Die eigenaar doet het zo niet, die doet het anders. Die gaat duidelijk laten zien ook aan die arbeiders dat hij goed is en dat hij die mensen die pas om 5 uur begonnen zijn, dat hij die ook een volledig dagloon wil geven. Daarmee dus riskerend dat daar natuurlijk scheve gezichten ontstaan. En zo, de Heer Jezus vertelt het verhaal bewust ook zo natuurlijk om ons een punt duidelijk te maken. Dat is essentieel voor het verhaal. Nou goed, die mensen komen dus naar voren, die mensen die pas om 5 uur begonnen zijn en die krijgen een dagloon uitbetaald. En die zijn natuurlijk dolgelukkig. Want die denken, nu heb ik weer voor de hele dag heb ik eten voor mijn gezin. Die zijn heel blij. En goed, die zijn heel tevreden. Dan komen die mensen die in de loop van de middag begonnen zijn en die krijgen ook een penning. En die denken, nou, fantastisch. Hè, ik heb ook een dagloon gekregen, daar ben ik ook heel blij mee. Hè, ik heb wel wat langer gewerkt dan die mensen die om 5 uur begonnen zijn. Maar daar ben ik toch wel heel erg blij mee. Want ik heb toch uiteindelijk maar een paar uurtjes gewerkt. Nou, dan komen die mensen die nog wat vroeger op de dag begonnen zijn. Niet om 6 uur, maar om 9 uur of om 12 uur. En die komen ook en die krijgen ook een penning. En die zijn, ja, wel gelukkig. Ze hebben natuurlijk ook een dagloon. Maar ze zeggen ook van, nou ja, begint misschien wel enigszins te kriebelen. Van, ja, wij hebben toch wel een aardig deel van de dag gewerkt. Maar die lui die om 5 uur begonnen zijn, die krijgen een heel dagloon. Nou goed, aan de andere kant, ze zeggen, nou ja, vooruit, we hebben niet de hele dag gewerkt, dus vooruit maar. Maar dan komen die mensen die echt 's ochtends echt helemaal vroeg om 6 uur begonnen zijn, en die krijgen ook diezelfde penning, die krijgen datzelfde dagloon. En ze kijken ernaar en denken, hè, ja, we krijgen de penning die we afgesproken hebben, maar wat is hier gebeurd? En die mensen die denken nu, dit gaat niet goed. Dit kan niet. Wij hebben hier de hele dag ons werkelijk te pletter gewerkt. Wij hebben in het zweet gewerkt. Wij hebben de hitte van de dag verdragen. Wij hebben die hele dag ons echt uit de naad gewerkt. En alles gedaan de hele dag. En wij krijgen een dagloon. Maar die mensen die om 5 uur gekomen zijn, die krijgen ook een dagloon. Dat is toch niet eerlijk? Dat kan toch niet? Dit bestaat niet. En je zou bijna zeggen, als er een vakbond was, hadden ze die onmiddellijk gebeld. En dan zouden ze daar onmiddellijk actie hebben ondernomen. En ze beginnen duidelijk te morren. En er ontstaat eigenlijk een soort van klein oproer. En dan lezen we het antwoord van die eigenaar. Het antwoord van die eigenaar, van die wijngaardenier, bestaat eigenlijk uit 3 antwoorden. Het eerste wat hij zegt is eigenlijk van, ja, beste mensen, je kunt niet zeggen dat de betaling niet rechtvaardig is. Want uiteindelijk zijn we dat overeengekomen. Waar of niet? We hebben gewoon gezegd, afgesproken, jullie komen werken de hele dag en je krijgt een dagloon. Wat iedereen krijgt, een gewoon dagloon. Niks mis mee. Dat was de overeenkomst. Het tweede wat hij zegt is van, ja, ik wil jullie allemaal hetzelfde geven. Hij zegt duidelijk, ik wil hen allemaal hetzelfde geven. En waarom? Omdat ze natuurlijk ook allemaal hetzelfde nodig hebben. Al die mensen, die moeten ook allemaal, hebben ook allemaal een gezin, die moeten ook allemaal eten. En hij wil hen allemaal hetzelfde geven. Hij wil hen allemaal dat dagloon geven wat ze nodig hebben. En uiteindelijk zegt hij van, ja, het derde punt is van, hij zegt, ik kan toch uiteindelijk doen met mijn geld wat ik wil. Als ik dat weg wil geven, wie belet me? Als ik zo goed wil zijn, dat ik voor een uurtje werk een heel dagloon wil betalen, dan moet ik dat toch zelf eten. Dan mag ik toch doen met mijn geld wat ik wil. En ik mag toch goed doen met het geld wat ik heb en wat ik wil uitdelen. En dan eindigt de Heer Jezus dat, die geschiedenis dus, met zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Wat dus eigenlijk betekent van, ze worden allemaal gelijk behandeld. Al deze mensen die worden gelijk behandeld, ze krijgen allemaal wat ze nodig hebben. Ze worden, zou je kunnen zeggen, beloond naar genade en niet naar werken. Genade is in dat opzicht tegendraads. Ze krijgen wat ze nodig hebben en niet wat ze misschien zelf denken dat ze verdiend hebben. Nou, dat is dus in een notendop nog even de gelijkenis. Hè? Dat verhaal wat Jezus vertelt. Maar wat wil de Heer Jezus nu hiermee zeggen? Wat is nu de betekenis daarvan? Wat bedoelt dit verhaal nu? Wat bedoelt Jezus met dit verhaal? En om dat nou precies te begrijpen, moeten we goed eventjes ook letten op de context van een heel stukje uit het evangelie van Matteüs. Want dan wil ik graag dat we even terugbladeren naar Matteüs 18. En dan zie je bijvoorbeeld, als we even teruggaan naar Matteüs 18, vers 21. Allemaal bekende gedeelten neem ik aan. Daar zie je dat Petrus aan de Heer Jezus vraagt van, hoeveel keer moet mijn broeder nou tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Hoe vaak moet ik eigenlijk vergeven? Moet ik tot 7 keer toe gaan vergeven? En dan is het antwoord van de Heer Jezus, nee, je moet niet 7 keer vergeven, maar je moet 70 keer 7 keer vergeven. Wat natuurlijk betekent, het is duidelijk wat de Heer Jezus hier bedoelt. De Heer Jezus bedoelt natuurlijk niet van, beste Petrus, je moet je rekenmachine meenemen en je moet gaan tellen en je moet gaan zeggen van, ik ga tot 490 keer vergeven, maar de 491ste keer doe ik het niet meer. Nee, wat de Heer Jezus natuurlijk bedoelt is van, je moet altijd vergevingsgezind zijn. Het moet een houding van je zijn, je moet vergevingsgezind zijn. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. En dan krijgen we in Matteüs 19 de vraag van de Farizeeën over het huwelijk. En dan kun je zeggen, ja, dat is een heel ander onderwerp, maar ik zal zo straks laten zien dat er een bepaalde overeenkomst is. En die alles te maken heeft met deze gelijkenis waar we het over gehad hebben. De Farizeeën die komen naar de Heer Jezus toe en die zeggen tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Zoiets van, mag dat nou om allerlei redenen? Zo van, ja, er zijn misschien bepaalde redenen, maar er zijn er misschien nog wel meer. En kunnen we eigenlijk niet die redenen ook een beetje oprekken? Ja, want met alle psychische nood die er is enzovoorts, kunnen we niet de zaken wat ruimer nemen? Kunnen we daar, is dat eigenlijk ook niet aanvaardbaar? En het antwoord van de Heer Jezus is dat hij zegt van nee, er zijn niet heel veel redenen waarom je je vrouw mag verlaten. Er is één verschrikkelijk belangrijke reden waarom je het huwelijk niet moet verbreken. En dat is namelijk omdat het een scheppingsinstelling is van God zelf. Dat is namelijk het antwoord van de Heer Jezus. En dan gaat het verder. Dan krijg je dat moment dat kinderen bij de Heer Jezus komen, dat de discipelen eigenlijk denken van nou, die kinderen zijn eigenlijk te jong om bij de Heer Jezus te komen. Dat kan toch eigenlijk niet? En dan zegt de Heer Jezus van nee, dat kan wel. Laat de kinderen tot mij komen. Er is geen minimumleeftijd om bij de Heer Jezus te komen. Je hoeft niet zo oud te zijn voordat je bij de Heer Jezus mag komen. En dan uiteindelijk komt er een rijke jonge man bij de Heer Jezus in Matteüs 19. En die zegt tegen hem van tegen de Heer Jezus, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Stiekem denkt hij bij zichzelf van ik heb eigenlijk wel een heleboel van de geboden van God onderhouden. En zou dat eigenlijk niet voldoende zijn? En dan laat de Heer Jezus hem zien, doordat deze jongen die was heel rijk. En daar hing hij echt aan. Zijn begeerte was waarschijnlijk gewoon naar die rijkdom. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem van joh, als je nou nog één ding doet, je verkoopt gewoon alles wat je hebt en je gaat mij volgen. En dan komt het helemaal goed. En dan denkt hij, nou dat is nou precies waar hij niet op gerekend had. En realiseert hij zich dat hij in feite dus dat niet wil. En hij gaat eigenlijk bedroefd weg. En dan ontspint zich ook dat gesprek met de discipelen. En daar hebben we al een stukje van gelezen. En dan zegt Peter dus eigenlijk tegen de Heer Jezus, ja maar Heer Jezus, wij hebben wel alles verlaten. He, wij hebben onze vissersbusiness, hebben we wel opgegeven en we zijn u gevolgd. En dan zegt de Heer Jezus van, ja, allerlei dingen kun je wel verlaten hebben en je zult inderdaad beloond worden. Maar dat zal een beloning zijn uit genade. Al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Met andere woorden, die worden eigenlijk ook beloond, maar helemaal niet nadat ze wat ze verdiend hebben, maar puur uit genade. En dan zegt de Heer Jezus ook van, veel eerste zullen de laatste zijn en veel laatste de eerste. Daar eindigt hij mee in hoofdstuk 19. En dat eindigt ook weer op een iets andere manier, namelijk net omgedraaid. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Dat is het slot van de gelijkenis die we gelezen hebben. En onze gelijkenis, die zit dus precies ingeklemd tussen die twee uitspraken van de Heer Jezus. Maar de achtergrond die Matteüs ons dus geeft, zijn al die dingen die we net besproken hebben. En wat is nou het gemeenschappelijke daarin? Waar draait het nou eigenlijk om? Wat is, zou je kunnen zeggen, ook de bedoeling van Matteüs die het geschreven heeft, maar die natuurlijk de bedoeling van de Heer Jezus weergeeft, met al die verschillende gebeurtenissen, om dat zo weer te geven. Wat Jezus doet is, hij veegt alle menselijke prestaties en vereisten van tafel als het gaat om het ingaan in het Koninkrijk van God. Het gaat namelijk om genade. En dat is een totaal ander principe. En dat is dus iets wat helemaal tegendraads is. Wat mensen niet kunnen begrijpen. Natuurlijke mensen. Dat zie je in al die verschillende gebeurtenissen. Want Jezus gaat dus zeggen van, het gaat niet om wat je zelf doet. Of om wat je zelf nagelaten hebt. Of opgegeven hebt. Het gaat niet om allerlei vereisten waar je aan moet voldoen. Om uiteindelijk genade te ontvangen. Maar het gaat om genade alleen. De Heer Jezus zegt dus eigenlijk van, leeftijd is niet van belang, rijkdom helpt niet en is zelfs een hindernis en zelfs armoede is geen vereiste, want alles opgeven als zodanig wordt ook niet beloond. En ook de reactie op de vraag van Petrus, van hoeveel keer moet ik vergeven, dat heeft zoiets in zich van, Heer Jezus, wat moet ik nou eigenlijk doen om aanvaardbaar te zijn? Hoeveel keer moet ik vergeven? Kan ik ermee wegkomen om maar 7 keer te vergeven? En het was eigenlijk al heel veel hoor. Dat was ook voor naar de Joodse begrippen was dat al heel veel. He, dus Petrus had het al wat. Nou ja, laten we een reservemarge nemen, 7 keer. He, laten we dat doen. Is dat voldoende? He, en die fariseeën die vragen ook van... Zijn er nou allerlei redenen waarom we ons huwelijk, als het even uitkomt, niet kunnen ontbinden? He, waar kunnen we... De vraag is telkens wel, wat is aanvaardbaar? Hoe kunnen we als het ware het allemaal een beetje oprekken? Hoe kunnen we de geboden van God een beetje oprekken? En als we dat nou doen, dat is nou zo ongeveer het minimum... wat we moeten doen om behouden te kunnen worden. Je zou kunnen zeggen, het is allemaal onder één noemer samen te vatten. Het is net als wat sommige jonge mensen wel eens hebben op school. Zoiets van, laat ik nou maar zoveel aan mijn huiswerk doen dat ik net een 6 heb. Dat is dan voldoende. Dan zijn mijn ouders tevreden en dat is er verder helemaal geen probleem. En dan heb ik zo min mogelijk gedaan. En dan kan ik ondertussen nog allerlei andere leuke dingen doen. Hè, waar ik niet veel leuker vind. Hè, maar als ik nou maar net genoeg doe om een 6 te halen, dan is het allemaal goed. Nou, dat is als het ware de rode draad die door al die gebeurtenissen heen loopt. Van hoe kunnen we nu zo min mogelijk doen en dan toch nog wel het koninkrijk van God binnengaan. Nou, wat de Heer Jezus dus zegt, die veegt al die gedachten in één klap van tafel met deze gelijkenis. Hij zegt ook van, zo werkt het dus helemaal niet. Het gaat niet om bepaalde minimumvereisten waar je aan moet voldoen. Het gaat niet om, je moet maar zo min mogelijk doen en dan komt het wel goed. Of je moet... een bepaalde leeftijd hebben of al dat soort dingen, dat werkt allemaal niet. En juist dan, op dat moment, komt deze gelijkenis. Dan komt deze gelijkenis. Want dan doet de Heer Jezus, maakt hij het duidelijk dat het echt alleen maar gaat om genade. De Heer Jezus die wijst ons met deze gelijkenis op de goedheid en de genade van God. Want het gaat natuurlijk om God zelf. Hij wordt als het ware afgebeeld door de... eigenaar die naar de markt gaat en mensen huurt en hun een loon geeft. En God wil goed doen. God wil genadig zijn. Hij wil zijn genade uitdelen. En wij krijgen genade omdat wij het nodig hebben. En niet omdat we het verdiend hebben. Al die mensen, al die arbeiders in die wijngaard, die kregen die penning omdat ze die allemaal net zo hard nodig hadden. Die mensen moesten allemaal leven. Die moesten allemaal een gezin onderhouden. En het is puur genade dat ze dat krijgen. En zo gaat Gods goedheid uit boven alle menselijke ideeën van verdiensten en van wat in onze ogen misschien billijk of rechtvaardig is. En rangorde en prestaties die tellen wat dat betreft niet voor God. En zo is het ook met ons behoud. Met het feit als wij het koninkrijk van God binnengaan door geloof en bekering... dan is dat uitsluitend uit genade en niet op grond van iets wat wij gedaan hebben. Dat zegt Paulus later ook heel duidelijk in Efeze 2 vers 8. Hij zegt van uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Heel Gods verlossing is Gods genade. En zelfs ook het geloof zelf is eigenlijk als een instrument waardoor we Gods genade ontvangen... En dat instrument zelf is ook Gods genade. Dat is wat Paulus daar bedoelt. En waarom kan dat nu? De Heer Jezus die eindigt die gelijkenis. Hij zegt, zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Het wordt eigenlijk allemaal helemaal omgedraaid van wat je precies zou verwachten. En waarom kan dat nu? Waarom kan God nu op die manier zijn genade geven? Want nu, dat kan eigenlijk alleen maar omdat er één iemand is geweest die echt de allereerste was, maar die bereid was om de allerlaatste te worden. En dan gaat het om onze Heer Jezus Christus zelf, de Zoon van God, die het inderdaad heeft gedaan dat hij de heerlijkheid die hij had bij de Vader als de Zoon van God heeft afgelegd. Hij is naar deze wereld gekomen als mens. Nog niet zo lang geleden hebben we daaraan gedacht. Hij heeft dat gedaan. Hij was nota bene degene door wie en voor wie, zoals Paulus zegt, alles geschapen is. Hij is de heerser van het universum. Het hele heelal is door hem geschapen. Dat heeft hij als eigendom. Dat bestaat door hem. En dat bestaat ook voor hem. Maar hij, de Heer Jezus Christus, heeft zich zo diep vernederd, is naar deze aarde gekomen. Hij is als het ware, was de eerste, maar is de laatste willen worden. En heeft zichzelf overgegeven. Uiteindelijk zelfs overgegeven tot in de dood. Tot de dood aan het kruis. Om ons mensen, zondige mensen, die zo in opstand waren en zijn tegen God, om die te kunnen verlossen en te redden. Dat is wat Jezus gedaan heeft. En die genade is er voor iedereen. En die genade is er ook voor hen die het laatst komen. En dan gaat het om de toepassing voor ons. Wat betekent dit dan nu voor ons? Wel, je kunt zeggen, genade is er dus voor iedereen. En ook voor hen die het laatst komen. Die misschien heel laat, op hoge leeftijd, alsnog hun knieën buigen en tot de Heer Jezus komen en hem om zijn genade vragen en die mogen ontvangen. Dat is natuurlijk ook waar. Dat is absoluut een waarheid. Toch denk ik niet dat dat de belangrijkste boodschap is van deze gelijkenis. Ik denk dat de belangrijkste boodschap van deze gelijkenis is dat genade een vrije gift is van God. En dat die voor allen gelijk is, omdat alle dezelfde genade nodig hebben. Zoals de Bijbel ons duidelijk maakt, alle mensen hebben gezondigd en die missen volledig de heerlijkheid van God. Wij mensen, zoals wij hier op deze aarde zijn gekomen, geboren, getogen, zijn zondige mensen. Wij leven van nature echt zonder God. Wij kennen hem niet. Wij beseffen niet wie hij is. Wij eren hem niet zoals hij alle eer waard is. Wij erkennen hem niet. Wij overtreden zijn geboden. Wij doen niet de dingen die hij wil dat we doen. En de dingen die hij niet wil dat we doen, die doen we. Dat is ons leven. Dat is ons leven uiteindelijk van opstand en rebellie tegen God. En wij hebben dus alle precies dezelfde genade en verlossing nodig. Want hoe is er uit die situatie verlossing en redding mogelijk? En dat kan alleen maar doordat die God die ons geschapen heeft, zelf ook in zijn Zoon onze verlosser wil zijn. Dat is het evangelie. Dat is de boodschap. En die genade die hebben alle mensen nodig in gelijke mate. En die kunnen ook alle mensen in gelijke mate krijgen. Alle hebben gezondigd. Maar ook alle mensen die de Heer Jezus, die in hem geloven, zich tot hem bekeren, die worden vergeven en die worden vrijgesproken van de toren van God. En al deze mensen worden tot kinderen van God aangenomen. Die worden vrijgesproken van de schuld. Die hoeven de straf niet meer te dragen, omdat de Heer Jezus die gedragen heeft. En alle ontvangen op dezelfde manier, uit genade, het eeuwige leven. En het feit dat we kinderen van God mogen zijn. En dat is de boodschap van deze gelijkenis. En dat is een hele belangrijke boodschap voor ons. En die moeten we goed en diep tot ons laten doordringen. Het is allereerst, kun je zeggen, een boodschap voor ons als wij namelijk op onszelf vertrouwen en op de dingen die wij gedaan hebben. Om bij God aanvaardbaar te zijn. Er zijn, als je in deze wereld met mensen praat, zijn er allerlei mensen die zeggen, ja, tuurlijk, ik besef dat ik God nodig heb, maar ik ben toch altijd een goed mens geweest. Ik heb toch goed geleefd. Ja, als je met mensen in de wereld om je heen praat, dan zijn er heel veel mensen die zo redeneren van, ja, natuurlijk, misschien ben ik niet helemaal perfect, maar ik ben toch wel goed geweest. Ik geef toch aan goede dingen. Ik bevorder ook allerlei gerechtigheid. Ik zorg ervoor dat mensen eerlijk beloond worden enzovoorts. En ik doe allerlei goede dingen. Dus het moet toch wel goed met mij komen. Het antwoord van Jezus is dus, dat is niet voldoende. Want er is niemand uiteindelijk die voldoende goed doet om bij God aanvaardbaar te zijn. Want wij doen nog steeds een heleboel dingen die niet goed zijn. En ook onze goede daden maken ons niet aanvaardbaar bij God. Want wij doen die vaak nog puur om voor onze eigen eer. Om onszelf gerust te stellen. Wij doen die niet uit werkelijke diepe liefde en dankbaarheid voor God. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, tuurlijk, inderdaad, behoud is uit genade, natuurlijk. Ik heb toch een keuze voor God gemaakt. Ik heb de Heer Jezus in mijn leven gevraagd, ik heb die keuze gemaakt. En in feite hoor je ze een beetje zeggen van, nou, God moet daar toch wel erg blij mee zijn dat ik die keuze voor hem gemaakt heb. Dat is toch wel goed van mezelf dat ik dat gedaan heb. Nou, ook dat is niet iets wat uw behoud oplevert. Als u denkt dat dat een stap is geweest die, waarop grond waarvan u verdient dat God u in genade aanneemt. Als u zo redeneert, is dat iets wat de Heer Jezus zegt, dat is dus niet de manier om behouden te worden. Er zijn andere mensen ook die zeggen, ja nee, mijn behoud is inderdaad echt uit genade. Ik ben echt uit genade behouden, dat is echt puur en alleen Gods verlossing. Hè, die ik uit genade ontvangen heb. De Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven en dat heb ik puur uit genade ontvangen. Maar, nu moet ik natuurlijk de Heer Jezus gaan volgen. En dat moet ik zelf doen. En daar moet ik zoveel mogelijk voor doen. En daar moet ik hard aan werken. En dat moet ik heel veel inspanning voor leveren. En in feite zegt men, van ja, dat moet ik dus kennelijk in eigen kracht doen. En als ik dat nou maar volbreng en als ik daar nou maar voldoende van doe, dan uiteindelijk zal ik ook de beloning van God in de hemel mogen ontvangen. Dan nog zit er in feite volgens de Heer Jezus een fout in uw redenering. Want genade hebben we niet één keer nodig, maar als u en ik, als wij onszelf een beetje kennen, ook als we uit genade behouden zijn en tot geloof zijn gekomen, dan beseffen wij, als wij ook zien ook hoe dat ging met de gelovigen in de Bijbel, maar ook met onszelf, dat wij nog niet de volmaaktheid bereikt hebben. Wij zijn dagelijks, komen wij nog tekort. En doen wij nog dingen die niet goed zijn. Of wij missen ook de dingen die goed zijn om te doen. Wij komen tekort. Wij schieten soms tekort en soms raakt ons dat heel diep, dat we toch eigenlijk denken van ja, ik ben een kind van God, ik volg God en ik probeer het. Maar hoe pijnlijk kan het dan niet zijn dat we toch op een gegeven moment toch realiseren dat we gefaald hebben. En dat kan een buitengewoon pijnlijke en traumatische ervaring zijn. En wat hebben we dan nodig? Dat we beseffen dat we de genade van God nodig hebben. De genade van de Heer Jezus, dat Hij om niet ons rechtvaardigt. Dat het gaat niet om onze daden of wat we gedaan hebben of wat we niet gedaan hebben, waarin we tekort gekomen zijn. Dan gaat het namelijk om het feit dat de Heer Jezus zelf in onze plaats allereerst onze straf op zich genomen heeft, geleden heeft in onze plaats en zo verzoening met God teweeggebracht heeft. Helemaal heeft Hij dat zelf gedaan, zonder ons, maar wel voor ons. Maar ook heeft Hij zijn hele leven geleid in onze plaats en heeft Hij zijn leven geleefd waarin Hij zonder zonde was en volmaakt de wil van God gedaan heeft. En dat alles in onze plaats. Dat heeft Hij voor ons gedaan. Het lijden en sterven en het straflijden van de Heer Jezus in onze plaats noemden we vroeger vaak ook de passieve gehoorzaamheid van de Heer Jezus. En die was er voor ons. En dan ook vroeger, op catechisatie heb ik zelf gehad, dan leren we ook dat Hij ook zijn actieve gehoorzaamheid. Zijn oude begrippen misschien, maar dat is eigenlijk wat het betekent. Die zijn nog springlevend en actueel. De Heer Jezus heeft ook in onze plaats de wil van God gedaan. Dat heeft Hij gedaan. En daar mogen wij op vertrouwen. En dat is puur genade. En dan betekent het ook, beste broeders en zusters, dat wij ook nog iedere dag die genade van God nodig hebben. Dat wij mogen belijden wat we fout gedaan hebben. En dat wij mogen belijden waarin we tekort gekomen zijn. En dat we die genade en die vergeving van God mogen ontvangen. Zonder restrictie. Zoals Jezus ook zegt, zo heel veel keren, oneindig aantal keren, iedere dag weer opnieuw, mogen we uit die bron van genade leven. En dat is de boodschap van het evangelie, dat is de boodschap die de Heer Jezus ons hier wil laten horen. Maar, dit is ook een boodschap voor ons als wij inderdaad naar onszelf kijken en als we inderdaad zien dat wij denken van ja, maar ik ben Gods genade niet waard. Want dat komt ook voor. Mensen die denken van ja, ik heb zoveel gezondigd. Ik ben zoveel tekort gekomen. Ik ben die genade niet waard. Dat gebeurt ook. Ik voldoe in dat opzicht niet aan Gods eisen. Ik faal telkens weer. Maar ook dan is er juist diezelfde boodschap. Het gaat alleen om genade. Het gaat niet om ook zelfs hoeveel u tekort gekomen bent. Het gaat puur om genade. Genade alleen, vertrouwen op Christus verdiensten, op zijn lijden en sterven, op zijn leven, wat hij geleefd heeft in onze plaats. Dat is wat we mogen weten. Dat is de boodschap van het evangelie. En dat mogen we ook toepassen op ons discipel zijn, op ons volgen van hem. Ook als het gaat om het werk in de kerk. Ook om wat wij doen. Dan gaat het ook in al het werk in de gemeente ook niet om wat wij presteren. Of hoe goed we onszelf vinden in vergelijking met anderen. We mogen misschien met elkaar heel blij zijn dat een gemeente zoals deze ontstaan is, ook hier. En dat die duidelijk ook in een behoefte voorziet. En dat wij met elkaar ons verstaan van het evangelie mogen delen. En ook dat evangelie naar de wereld om ons heen mogen uitdragen. En dat dat ook het verlangen van ons hart is om dat te doen. Ook juist hier op deze plaats. Maar dan maakt ons dat niet beter dan anderen. Dan is dat puur de genade van de Heer Jezus Christus dat hij ons dat gegeven heeft. Dat hij dat op ons hart gelegd heeft. Dit is genade van God. Petrus zegt het zo, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. En beste broeders en zusters, de vraag die nu tot mij en tot ons allen komt is, als het gaat om, laten we zeggen, de afrekening aan het eind van de dag, net als die arbeiders in de wijngaard, dat afrekenmoment komt, hoe zouden wij dan eigenlijk willen afrekenen met God? Willen wij dat doen op basis van onze verdiensten? Of willen wij met God afrekenen op basis van zijn genade? Dat is de vraag. En in Matteüs 19 vers 16 begon het met de vraag van wat is het minste moeten doen, wat wij mensen moeten doen om aanvaardbaar te zijn met God, die eindigt uiteindelijk met het punt van dat God het allermeeste gedaan heeft voor ons, voor wat wij nodig hebben. Want als we dan even verder kijken, wat komt er dan na die gelijkenis? Dan zien we de aankondiging van het lijden van Jezus. In Matteüs 20 vers 17. Dus waar het denken van de mens is, hoe kunnen wij zo min mogelijk doen om bij God behouden te kunnen worden? Zegt Jezus, nee, het is uit genade. En daarvoor heb ik juist alles gedaan wat daarvoor nodig was. Namelijk mijn leven gegeven tot een losprijs voor velen, tot een rantsoen voor deze wereld, zodat mensen om niet uit genade behouden kunnen worden. Amen.